U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bemind.
Vrienden, een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? En ik ga u nog even doorzagen over de paradoxen. Waarom doe ik dat? Het schept zoveel inzicht waar die kerk voor staat en niet voor staat. En we worden meestal bekritiseerd op punten, op A en een ander op B, terwijl wij ze alle twee bij elkaar willen houden. Het zijn die schijnbare tegenstrijdigheden. Dit is een volgende. De ene helft van de wereld vindt de kerk te heilig, dat wil zeggen te veel eisend, te heilig voor het menselijk leven, een onhaalbaar ideaal. En een andere helft die vindt ons helemaal niet heilig genoeg. Oké, daar is ook van alles op aan te wijzen. Maar als we naar het evangelie kijken, zien we dat deze twee beschuldigingen in feite precies dezelfde zijn als de beschuldigingen die tegen Jezus werden ingebracht. Ten eerste, vanwaar die tegenstand? Ja, vanwege zijn heiligheid. Hè. Hij houdt mensen een spiegel voor. Hij was het die de standaard van het christendom samenvatte als een standaard van perfectie. Hij zegt tenslotte, wees volmaakt zoals uw vader in de hemel volmaakt is. Ja, wie kan eraan voldoen? Hij droeg de mensen op om ernaar te streven zo goed te zijn als God. Hij hield de mensen een spiegel voor en hij zelf beantwoordde daaraan. Maar wat die mensen in de spiegel zagen, dat beviel ze niet. Want ze voldeden niet aan die norm. De norm waarvan ze ten diepste wisten dat Jezus gelijk had. Kijk, de schriftgeleerden en de fariseeën, die hielden zich wel aan de regeltjes en wetten. Maar waar het eigenlijk om draaide, hou God in ere. Met andere woorden, je hebt hem nodig, je kunt het niet allemaal op eigen houtje. En heb oog voor je medemens. Nou, dat hadden ze niet. Het was allereerst de heiligheid van Jezus die vijandige reacties opriep. Laat hij die zonder zonde is onder u de eerste steen maar werpen. Ja, daar stonden ze de mannen dan, de mannen die stipt de regels volgen. En we weten hoe het ging op Goede Vrijdag. Men koos liever Barabbas. Nee, niet die Jezus, niet dit stuk van roestvrije perfectie. Niet deze heiligheid die alle harten openbaart. Maar Barabbas, waarom Barabbas? Een comfortabele zondaar zoals wij. En dan komen wij er nog een stuk beter uit ook. En deze rover, en wiens gezelschap op ons gemak voelen. Deze moordenaar, wiens leven in ieder geval niet in schril contrast staat met het onze. Jezus werd te heilig bevonden. Maar dan de andere kant. Jezus werd ook niet genoeg heilig bevonden. Ook dat, hè? En het is deze uitdrukkelijke beschuldiging die keer op keer tegen Jezus wordt ingebracht. Het was vreselijk voor de hoeders van de wet dat deze Jezus, deze prediker van gerechtigheid, met tollenaars en zondaars aan tafel zat. Dat deze profeet zou toestaan dat zo'n vrouw als Maria Magdalena hem zou aanraken. En als deze man werkelijk een profeet was, zou hij het contact met zondaars toch niet kunnen verdragen? En toch, Jezus zat aan tafel met Zacchaeus, glimlachend in plaats van te schreeuwen dat hij niet deugde. En hij roept Matthäus van het tolkantoor in plaats van hem in zijn eigen sopgaard te laten koken. En hij geneest de melaatse, die door Gods eigen wet onrein werd verklaard. Maar Jezus raakt hem aan. Dit zijn dus de aanklachten tegen de leerlingen van Jezus en tegen Jezus zelf. En het valt niet te ontkennen, ze zijn allebei waar. Te heilig, niet heilig genoeg. Wat ze tegen hem inbrachten, ze zijn alle twee waar. En weer zo'n paradox. En het is waar dat de katholieke kerk een moraal predikt, een onhaalbaar ideaal. haar maatstaven zijn maatstaven van volmaaktheid. We moeten tenslotte naar heiligheid streven. Maar het is ook waar dat katholieken, mensen die alles wat de katholieke kerk hen kon geven, de normen van haar leer, de genade van haar sacramenten, het is ook waar dat deze katholieken er zelf niet aan voldoen. Wat te doen met deze paradox? Dus enerzijds heiligheid voorhouden aan de mensen, anderzijds er niet aan kunnen voldoen. Het is alle twee waar en alle twee moet je in stand houden. Niet het ene wegstrepen tegen het andere, daar gaat het altijd mis. Ten eerste is de katholieke kerk, het is Gods kerk. En hoe is het dan denkbaar dat zij tevreden zou zijn met een standaard die niet volmaakt is, die niet heilig is? Het moet beantwoorden aan God uiteindelijk. Als de kerk een louter menselijk instituut zou zijn, zou ze nooit verder komen dan de normen, ja, die algemeen maar aanvaardbaar zijn. Zo van, ik ben wel goed, maar niet gek. Maar omdat God zelf uit de hemel is neergedaald om een menselijk leven te leiden, hoe kan ze ooit tevreden zijn met minder dan de hemelse normen? Maar de kerkgemeenschap is ook menselijk, woont zelf midden in de mensheid, hier in de wereld, geplaatst met het uitdrukkelijke doel om die wereld te heiligen en bij God te brengen. En deze ontspoorde zondaars zijn dan het materiaal waarmee de kerk het moet doen. Want ten eerste wil ze, als ze kan, en ze is daartoe vaak toe in staat gebleken, deze mensen daadwerkelijk verheffen tot heiligheid. Ze stelt dus aan Maria Magdalena en de dief dezelfde eisen, namelijk niets minder dan haar eigen standaard van perfectie. Maar hoewel ze in één opzicht tevreden is met niets lager dan dit, is ze in een ander opzicht tevreden met bijna oneindig veel minder. Als ze de zondaar maar binnen de rand van de genade kan brengen, als ze de stervende moordenaar maar één kreet van berouw kan ontlokken, als ze zijn ogen maar met één blik van liefde naar het kruisbeeld kan richten, dan worden haar inspanningen duizendmaal terugbetaald. Want als ze hem niet naar het hoofd van heiligheid heeft gebracht, dan heeft ze hem tenminste naar de voet van het kruis gebracht en hem daar onder die ladder van het bovennatuurlijke gezet. Want Christus heeft zijn kerk het sacrament van zijn lichaam en bloed gegeven. Het sacrament van de vergeving van zonde. Dat is zo kernachtig, hè? Bekeert u, het Rijk Gods is nabij. Hè? Dat is de eerste zin van Jezus en van Johannes de Doper zo ongeveer. Daar in haar biechtstoel is het bloed van Christus dat de ziel rein kan maken. En in haar tabernakel het lichaam van Christus dat zijn voedsel voor het eeuwig leven zal zijn. De katholieke kerk durft vriend van zondaars te zijn. Als haar heiligen een teken van haar identiteit zijn, dan zijn haar zondaars dat evenzeer. Heiligen hebben een verleden, zondaars een toekomst. Heiligheid en onheiligheid zijn beide van haar en ze schaamt zich voor geen van beide. En weer die paradox, alle twee, daar schamen we niet voor. En alle twee zijn wezenlijk voor de kerk. Heiligheid van haar stichter Christus en de onheiligheid van het kerkvolk aan wie zij dienstbaar is. En door die kracht van de kerk van Christus wordt Maria Magdalena de boeteling en de dief, de eerste van de verlosten, en Petrus de rots waarop de kerk zelf is gebouwd. Enerzijds worden onhaalbare eisen gesteld. Vergevingsgezind, bemint u vijanden, wees volmaakt, onhaalbaar. Nou ja, wie kan zeggen dat hij aan al die eisen voldoet? Maar dan, daar komen meteen die parabels, verloren schaap, verloren drachme, verloren zoon, alles wat niet aan die normen voldoet. God gaat er naar op zoek en hij wil niks liever dan ze terugkeren. Tegelijk is die veel eisende Jezus onnoemelijk barmachtig. Is het veel eisende en tegelijkertijd barmachtige. Voor degene die niet aan die eisen voldoet en rouwmoedig om vergeving vraagt en die krijgt het. Van verwijt is dan geen sprake meer. Let op die Bijbelse verhalen als Jezus een zondaar ontmoet die zich bekeert. Deze paradox van rechtvaardigheid, straf na zonde, en barmhartigheid, vrijspraak, hè, vergeving na berouw. Dat zorgt voor het evenwicht. Dat doet die paradoxen altijd, die zorgen voor het evenwicht. Het gaat pas mis als we op één van beide de nadruk leggen en het andere onderwaarderen. En ja, dat leidt of tot losbandigheid of tot scrupulositeit. Rechtvaardigheid en barmhartigheid, nee, die sluiten elkaar niet uit. Jezus eist het ene en biedt het andere. Goed, tot zover deze paradox. We gaan nu naar een volgende. Hou van God, hou van de naaste. Je kent de beroemde zin uit Lucas, ook het Oude Testament al. Ge zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, heel uw ziel, al uw krachten, heel uw verstand en uw naaste als uzelf. We hebben al een paar verwijten van buitenstaanders overwogen. We houden ons te veel bezig met beslommeringen om echt spiritueel te zijn. En we zijn te metafysisch en dogmatisch om echt praktisch te zijn. Maar er zijn nog meer ongerijmdheden voor de buitenwereld. Dit is er zo één. Men vindt dat we ons niet bezig moeten houden met andere mensen tot bekering te brengen. Bekering tot Christus. Want, zo zegt men dan, religie is namelijk zo'n intieme en persoonlijke aangelegenheid, net zoals een liefde tussen man en vrouw. En dat is iets privés, dat is individueel. En dan moet een buitenstaander zich niet mee bemoeien. Want als ik echt religieus ben, zal ik net zoveel respect hebben voor de religie van mijn naaste als die van mezelf. Ik zal net zo min proberen me te mengen in zijn relaties met God als ik hem zal toestaan zich met de mijne te bemoeien. Oftewel, zo is het verwijt, katholieken zijn notoor intolerant. Ja, we zijn missionair, het is waar. We proberen andere mensen bij God te brengen zoals wij die kennen. Ten eerste is er dus die kwestie van de katholieke missies naar de heidenen, laten we het zo maar noemen. Hoeveel missionarissen hebben we de vorige eeuw niet gestuurd naar allerlei landen? En hoe goed werk hebben ze gedaan? En er zijn geen missionarissen zo onvermoeibaar en zo toegewijd als die van de katholieke kerk. Hun ijver is natuurlijk een bewijs van oprechtheid, maar het is ook een bewijs van, zeggen buitenstaanders, hun onverdraagzaamheid. Want waarom kunnen ze die heidenen niet met rust laten, aangezien religie in wezen een privé, een individuele aangelegenheid is? Het mag dan wel zo zijn dat er religies waren waar de missionaris naartoe gingen die kinderoffers vroegen, zoals bij de Azteken. En de missionaris hebben daar een eind aan gemaakt, godzijdank. Ze kwamen ook bij religies, bij secten, en die om andere redenen afschuwwekkend zijn. Denk aan de koppensnellers van Borneo. Of culturen die weduwe wezen en gehandicapt aan hun lot overlaten. En de missionarissen hebben ook daar aanzienlijke verbetering aan gebracht. Maar zo zegt men, dat is nog steeds geen enkel excuus om te evangeliseren. Laat iedereen in zijn waarde. Dat is de ene klacht. De tweede klacht tegen katholieken is dat zij religie juist te persoonlijk, te privé, te intiem maken. Om het als een religie van Jezus Christus te beschouwen. Dus net de andere kant in. En bedoelt dan op het contemplatieve leven. De contemplatieve congregaties en orders. En immers, een mens moet niet zozeer aan zijn eigen ziel denken, zo wordt dan gezegd, maar meer aan wat voor goeds hij in de wereld kan doen voor een ander. Vier witgekalkte muren zijn niet de juiste omgeving of om filantropisch christen te zijn. Kortom, het is nooit goed. Katholieken zijn te extreem in alles wat ze doen. Ze zijn te actief, ze gaan erop uit. Ze zijn niet teruggetrokken genoeg in hun zendingsdrang. En te teruggetrokken en niet actief genoeg in hun contemplatie. Weer zo'n paradox. Is de kerk actief of passief? Trekt ze erop uit, missionair, of moet ze zich binnen hun kloosters bezinnen? Weer zo'n paradox. En hier, ook hier weer sprake van en. Dat is typisch katholiek. Niet en of. Nee, en. Zowel het een als het ander. En pas dan, als je dat bij elkaar houdt, daar zit een spanning in, hè? Maar dan kom je tot waar de katholieke kerk voor staat en waar het zich verschilt van andere christelijke denominaties of andere religies. Ook hier weer blijkt het, het een sluit het ander niet uit. Dat lijkt zo, de paradox, het is een schijnbare tegenstelling. En we komen telkens weer op hetzelfde punt. Want ook in het leven van Jezus, en daar gaat het natuurlijk om, de kerk moet zich wel spiegelen aan Jezus, ook het leven van Jezus vertoont zowel die actieve als die contemplatieve elementen die het leven van zijn kerk altijd hebben onderscheiden. 3 jaar lang zette hij zich aan het werk om zijn openbaring te verkondigen en de kerk op te richten die door de eeuwen heen zou gaan en haar roeptoeter, haar orgaan zou zijn, hè, erop uitgaan. Gaat uit over de hele wereld. Hij ging daarom ook heel actief snel en vrij snel rond. Nu eens de stad, dan weer het platteland. Hij predikt op huwelijksfeesten, op marktplaatsen, op landwegen, in drukke straten, in particuliere huizen, in synagogen. En hij, ook actief, verrichtte werken van barmhartigheid, geestelijk en lichamelijk, gaf onderricht op de berg der zaligsprekingen, dogmatische instructies in Cafarnaum en in de woestijn ten oosten van Galilea en mystieke verhandelingen in de bovenzaal van Jeruzalem en in de tempelhoven. Zijn activiteit en zijn oproep tot bekering waren onbegrensd. Hij riep de jonge man uit zijn landerijen, Matthäus uit het tolhuis, Jacobus en Johannes uit het vissersbedrijf van hun vader. Hij gaf een laatste demonstratie van zijn onbegrensde aanspraak in zijn intochtprocessie op Palmzondag. En op hemelvaart bekrachtigde en droeg hij de missieactiviteiten van zijn kerk voor altijd op aan de apostelen. Hij gaat dus heen, kom op, gaat erop uit, onderwijst alle volken en leer hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En doop ze en zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Kortom, behoorlijk actief, activistisch allemaal. En toch moeten we bedenken dat dit niet zijn hele leven op aarde was. Het was er zelfs maar een deel van, als we het naar jaren zouden rekenen. 3 jaar lang was hij actief, maar 30 jaar lang leefde hij teruggetrokken in het huis van Nazareth. En zelfs die 3 jaar worden keer op keer onderbroken door periodes van contemplatie en gebed. Hij verblijft 40 dagen in de woestijn. En dan is hij weer de hele nacht op de berg om te bidden. En dan weer gebiedt hij zijn leerlingen om uit te rusten. Ook het hoogtepunt van zijn missie vond plaats in stilte en eenzaamheid. En hij verwijderde zichzelf op een steenworp afstand in de tuin van Gethsemane. Hij verwijderde zich van degene die hem het meest lief hadden. En hij verbracht zijn stilte aan het kruis alleen om zijn heilige moeder vaarwel te zeggen. En bovendien beval hij expliciet en nadrukkelijk het leven van het contemplatief gebed aan, als het hoogste wat op aarde geleefd kan worden. We kennen de scène als Jezus op bezoek is bij Martha en Maria, waarbij Jezus Martha vertelt dat activiteit, zelfs in meest noodzakelijke taken, uiteindelijk niet het beste is waar tijd en liefde voor konden worden ingezet, maar dat Maria het juiste deel had gekozen, die ook waarschijnlijk niks deed, maar naar Jezus luisterde. En dat is het enige wat echt nodig is. En dat haar zelfs door de liefdevolle ijver van haar zuster niet zal worden ontnomen. Dit moeten we ook niet verkeerd begrijpen. Het is niet contemplatie dat belangrijker is als missionair, als actief. Het heeft wel een volgorde. Ora et labora. Begin met gebed. En dan geeft richting aan je activiteiten wat je te doen staat. Het is alle twee belangrijk. Ook hier weer, dus een paradox. Ook hier weer de vraag, deze twee uitersten, deze schijnbare tegenstellingen, dat is wat een paradox is, om die te verzoenen. En de verzoening van deze twee elementen in het katholiek systeem, ora et labora, is eigenlijk ook hier weer gemakkelijk te vinden. Het is de goddelijkheid van de kerk die haar passie voor God verklaart. Ora, bidden, contemplatie is hier op zijn plaats. Is het verwonderlijk dat zo nu en dan iemand een glimp opvangt van Gods heerlijkheid en dat vergeleken met de aanschouwing van deze schoonheid alle activiteit van het aardse leven even niks voorstellen en dat zij in haar hartstocht voor deze aanbiddelijke God in stilte gaat leven en bidden? Ja, de kerk heeft enorm hoge waardering voor het contemplatieve leven. Ondertussen is er natuurlijk ook wel werk aan de winkel. Hè. We moeten aan de gang. Na het ora komt het labora. Hè, de kerk herkent Maria's en Martha's. Het een is niet beter als het ander. Beide zijn noodzakelijk. Maar nogmaals, wel in die volgorde. Bidden en werken. Ora et labora. Eerst gebed. Nogmaals, dat geeft richting aan je leven. Dat geeft je in wat je te doen staat. En ga vervolgens aan de slag. Deed Jezus dat ook niet zo? De kerk is gericht op God en tevens gericht op mensen. En nee, dat sluit elkaar niet uit, in tegendeel. Natuurlijk is de kerk op beide gericht, want ze kent de waarde en de capaciteit van beide. Je zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart enzovoorts en uw naaste als uzelf. En hier komt het weer bij elkaar. Even een pauze. Een stukje muziek. Vrienden, we gaan verder met onze paradoxen. Nog zo eentje. Geloof en verstand. Geloof en reden. Fides et ratio. Denk aan twee Bijbelversen. Het ene is: wie het koninkrijk van God niet als een klein kind zal aannemen, zal er niet binnengaan. En dan het andere: sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen, die de ongeleerde en de onverstandige doorworstelen. Evenals de andere schriften, tot hun eigen verderf. Dat vinden we de Petrusbrief. Er zijn twee grote gaven, twee vermogens, zo moet ik het zeggen, waardoor we de waarheid kunnen kennen. Het geloof en het verstand. En nu horen we buitenstaanders nogal eens zeggen dat we enerzijds te goed gelovig zijn, dus niet redeneren zoals redelijke mensen, hè, dus ons verstand niet genoeg gebruiken. Terwijl anderen dan weer het tegenovergestelde beweren. We zouden het allemaal veel te moeilijk maken, veel te ingewikkeld. Dus enerzijds te simpel, anderzijds te moeilijk. Weer een paradox. En hier weer, beide zijn waar. Hoewel ze tegenstrijdig lijken. Lijken, maar niet zijn. Als reden en gezond verstand gaven van God zijn, dan zijn ze ook bedoeld om te gebruiken. Hè? Ten slotte houdt Jezus ons voor God te beminnen met heel ons hart, onze ziel, onze krachten en heel je verstand. Het wordt er echt nadrukkelijk bij gezet. Geloof dat gaat het verstand te boven, zeker. Je kunt niet met het verstand helemaal bij God uitkomen en alles bevatten. Het gaat het verstand te boven, maar dan niet tegenin. Geloof moet geen blind geloof zijn. Want dan wordt het onnozelheid, goedgelovigheid of bijgelovigheid. En het verstand, de reden, moet testen, moet verifiëren, controleren en interpreteren. Neem bijvoorbeeld de woorden van Jezus. Dit is mijn lichaam. U kent de woorden van het laatste avondmaal, Witte Donderdag. Puur verstandelijk gezien, ja, kan dit. Zat Christus zelf niet in lichamelijke gedaante daar aan tafel toen hij die woorden uitsprak? Hoe kon hij dan zichzelf in zijn hand houden? Laat ik het maar even plastisch uitdrukken. En bovendien sprak hij niet voortdurend in metaforen en beelden. Hè? Is het symbolisch bedoeld? Noemde hij zichzelf ook niet de deur en de wijnstok en het licht? Als we het verstand gebruiken om deze woorden te interpreteren, is het duidelijk dat hij niet meer bedoelde dan dat hij een herdenkingsfeest instelde, waarbij het brood zijn lichaam en de wijn zijn bloed symboliseerde. Als we alleen het verstand gebruiken, ja, dan komen we niet verder dan een symbool. Dat is dus bezwaar van de ene kant. Maar van de andere kant komt men ons zeggen, een heel tegenovergesteld bezwaar, jullie katholieken, zo zegt men dan, jullie zijn veel te argumentatief en logisch in jullie geloof. Ware religie is heel eenvoudig. Neem de houding van een kind aan en stel niet te veel vragen. Dat verstand, dat leidt je nergens toe. Bij jullie katholieken is geloof ontaard in theologie, is dan het bezwaar. En Jezus, nee, die heeft geen catechismus geschreven en ook geen Summa. Hij deed een paar duidelijke uitspraken, vol mysterie, zonder twijfel. Maar Jezus liet het bij die mysterieuze woorden. Dat is dus het andere bezwaar. Nemen we nogmaals die woorden van Jezus. Dit is mijn lichaam. Nemen we deze woorden als voorbeeld. Nu zijn die woorden natuurlijk mysterieus. En als Christus had bedoeld dat ze anders zouden zijn, zou hij er zelf een nodige commentaar op hebben gegeven. Maar dat deed hij niet. Hij liet ze achter in een diepe eenvoud waarin geen menselijke logica zelfs maar zou moeten proberen door te dringen. En kijk nu eens naar de enorme ingewikkelde theologie die de tradities erop hebben gestapeld. Dus enerzijds het mysterie, anderzijds probeert men het allemaal te beredeneren met theologie. We hebben woorden als transsubstantiatie en bijeenkomsten als eucharistische congressen te maken met die eenvoud van Jezus' woorden. Zo redeneert men dan. Jullie katholieken discussiëren te veel. Wees eenvoudiger. Het is beter om God lief te hebben dan geleerd te discussiëren over het wezen van God. Geloof meer en argumenteer minder. Al dus de kritiek van precies de tegenovergestelde kant. De ene kant zegt jullie argumenteren te veel en jullie argumenteren te weinig. Is die kritiek terecht? Die vraag moet je altijd stellen. Zo ja, nou neem die ter harte en doe er wat aan. En zo nee, nou verantwoord je. Die kritiek is overigens verwonderlijk. De ene zegt dat we moeten geloven daar waar we zouden moeten redeneren. En de ander zegt dat we redeneren daar waar we zouden moeten geloven. We geloven te blind en niet blind genoeg. We redeneren te veel en niet genoeg. Oké, laten we nu eens kijken naar die relatie tussen geloof en reden, geloof en verstand. En de plaats in relatie tot de waarheid. Want het is de kernzin natuurlijk, de waarheid maakt u vrij. Ja, hoe vinden we die waarheid? Door het geloof, door het verstand? Door alle twee? Geloof en verstand, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Laat ik het proberen te verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Hoe gaat het als een kind een vreemde taal leert? De reden rechtvaardigt zijn geloofstaat. Ik zal het uitleggen, dat zijn leraar bekwaam is. Daar gaat hij vanuit. Dat heeft hij niet beredeneerd. Dat is een soort geloofstaat, tussen aanhalingstekens. En hij gaat er ook vanuit dat de grammatica correct is en dat hij de informatie die je krijgt correct hoort en ziet en begrijpt en dat zo'n taal echt bestaat. Dat zijn allemaal aannames die het kind niet onderzocht heeft. Hij vertrouwt erop dat het allemaal waar is. In die zin zijn het daden van geloof. En als hij Frans leert en hij daarna bezoekt hij Frankrijk, dan kan hij binnen bepaalde grenzen natuurlijk die geloofsdaden opnieuw verifiëren met zijn verstand. Van, verstaan ze mij en klopt het allemaal wat ik zeg? En verstaan ze wat ik bedoel? En toch waren het geloofsdaden, ook al waren ze redelijk. Er is geen vooruitgang mogelijk in welke menselijke kennis dan ook zonder de oefening van geloof, van basisaanname. En net zoals onze leerling een basisaanname had waarvan hij vanuit ging dat ze klopte. In de kerk noemen we dat dogma's. De wetenschap kent die trouwens ook, hè, dogma's. Bij wiskunde noemen we dat gewoon axioma's. Hè. Dat zijn uitgangspunten waar men niet aan wenst te morrelen. Want als die uitgangspunten niet hebben, dan kun je niet eens redeneren dat 2 plus 2 4 is. Nee, we weten wat 2 is en 2 daarbij is 4. En die axioma's, die handhaven we. Anders kun je geen enkele berekening maken. In de kerk ook. Een samenleving trouwens zou geen dag langer kunnen bestaan als er geen onderling vertrouwen, geen onderling geloof zou zijn. Natuurlijk gebruiken we eerst het verstand om het geloof te rechtvaardigen. En later redeneren we het om het te verifiëren. En toch is geloof de belangrijkste factor. Als ik over een brug rij, hier in Den Bosch, ga ik ervan uit dat die stevig genoeg gebouwd is. Daar ga ik niet zitten nameten van tevoren. Daar ga ik gewoon vanuit, dat vertrouwen. Hetzelfde geldt mijn huis, dat het niet instort als ik zomaar binnen zit. Ik geloof en ik vertrouw erop dat het zo is. Columbus die redeneerde eerst dat er een land voorbij de Atlantische Oceaan moest zijn. En hij gebruikte die redenering om die ontdekking te verifiëren. Maar zonder een sublieme daad van geloof zou hij niet op pad zijn gegaan. Zonder het bijna roekeloze moment waarop hij voor het eerst voor anker ging vanuit Europa, zou de reden niet ver gekomen zijn. Kortom, geloof maakte voor hem waar wat zijn verstand veronderstelde. En geloof volbracht werkelijk datgene waarvan de reden alleen maar kon dromen. Het klinkt wat ingewikkeld, maar laten we even terugkeren naar de komst van Jezus op aarde. Hij kwam, zoals we nu weten, als een goddelijke leraar uit de hemel om ons God te openbaren, om geloof bij de mensen op te wekken. En Jezus zelf claimde God zoon te zijn en derhalve God, zoals hij werkelijk is, te kunnen openbaren. Zoals jezelf is, dat heeft hij geopenbaard. Iedere ziel die Jezus leer wil ontvangen, moet eerst de leraar aanvaarden. En Jezus maakte die claim niet zomaar ongegrond. Hè? Hij vervulde de profetieën. Kijk eens wat de profeten allemaal voorspeld hebben. En alles kwam tot vervulling, tot realiteit bij hem. Hij verrichtte wonderen. Ja, wie kan wonderen doen dan God alleen? Mensen luisterden graag naar zijn woorden. Het waren woorden van wijsheid en die klonken anders dan van schriftgeleerden en fariseeën. Wat Jezus zei, men proefde, dit is waar. Geloof mij, zegt hij, omwille van de werken zelf, omwille van wat hij doet. Voordat hij dus de fundamentele daad van geloof eist, deed hij moeite om deze daad van geloof redelijk te maken. Hij zei het toch, jullie zien wat ik doe. Dat kun je beredeneren, wat ik doe, dat zie je. Kom en zie, zegt Jezus. Kom maar mee, hè. Zie maar wat er gebeurt. Luister maar hoe mensen reageren. Kom en zie. In feite, zei Jezus, jullie hebben mijn leven, mijn woorden, mijn daden geobserveerd. En kunnen jullie de verschijnselen van mijn leven redelijkerwijs verklaren op andere gronden dan die ik aangeef? Zeker, hij doet dus een beroep op hun verstand. Geloof als een redelijke stap. Verstand die aanspoort tot geloof. He, met je verstand kom je een heel eind. Er is altijd nog die geloofsprong. Maar het is verstand die aanspoort om tot geloof te gaan. Of het verstand dat begrijpt van hier houdt het op voor mijn geredeneer, maar er is iets verders. En dat is die geloofsprong. Niet dat ons verstand nou ineens geen taak meer heeft. Hè? Ons verstand heeft nu de taak om het geloof te begrijpen. Dat is wat we theologie noemen. Men wil ook begrijpen. En daarom bestuderen we de Bijbel, de traditie, de kerkvaders. En bestuderen we de beweringen van de kerk. Om uiteindelijk te bezien of het niet uiteindelijk uiterst redelijk is. Geloof is niet onredelijk. Ik kan het niet genoeg herhalen. Stopte Newman met denken toen hij katholiek werd? Gaf Thomas van Aquino zijn intellect op toen hij zich aan de studie wijdde? De reden zwijgt geen moment. Integendeel, ze is actiever dan ooit tevoren. Hoe geloviger je bent, hoe meer je hersens kraken. Hoe je dieper in het mysterie gaat. Zeker, ze is niet langer bezig met te onderzoeken of die kerk goddelijk is. Maar in plaats daarvan is de reden bezig met ongelooflijke inspanningen. Met te onderzoeken wat eruit volgt. Met het ordenen, het afleiden. En het begrijpen van de details en de structuur van het verbazingwekkende visioen van de waarheid. De kerk vraagt aan de wijze om als kinderen te worden. En zegt tegelijk dat kinderen de moeilijkste mysteries kunnen bevatten. Beter dan de wijzen het soms zien. Aan haar voeten knielen de wijze en de eenvoudige samen. Hè, Thomas van Aquino en het kind. Sint Augustinus en het kind. Denk aan die scène van Augustinus op het strand. Zo verschillend in hun menselijkheid als mensen maar kunnen zijn. Zo verenigd zijn ze in het licht van de goddelijkheid. Als alleen zij kunnen zijn die het gevonden hebben.
Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.